Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Valler van dit cijferseizoen. Wie zou trouwens de perfecte Amerikaanse president zijn voor beleggers nu de voorverkiezingen zijn begonnen? Komt allemaal ter sprake in het beleggerspanel vandaag bestaande Thijs Knaap, senior strateeg bij APG, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Mary Pietersenbloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité en ook bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Jacqueline van den Ende, partner bij Peak Capital. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Met als traditionele eerste vraag jullie laatste transactie. Martine, zeg het maar.
Ik heb een ruil gedaan. Ik zat al in cybersecurity belegd via een tracker, maar ik ben geruild naar een andere tracker in digital security. Dus dat is net wat breder. De afkorting van de een was hack en van de ander is het lock. Maar wat zo fijn is, deze zit meer wereldwijd gespreid. En het is dus ook meer dan alleen puur cybersecurity. Ook DocuSign zit er bijvoorbeeld in.
Wat voor science?
DocuSign, dat is zo'n bedrijf ook. Ik bedoel, dus weet je wat het maar het handige is? Het is natuurlijk zoveel over te doen, over Citrix en noem het allemaal maar op. En alle telefoons die gehackt worden en alles wat er allemaal lekt her en der. Dus het is wel iets waar heel veel in geïnvesteerd wordt. Dus
maar er lekt al een hele tijd van alles.
Ja, en dat blijft lekken waarschijnlijk nog wel.
Dus maar bijvoorbeeld Citrix en andere lekken, zijn dat dan voor jou aanleidingen om eens een ruil te overwegen?
Nou, ik ben meer die ruil aangegaan omdat deze nieuwe tracker, omdat daar de kosten lager in zijn en dat ik meer wereldwijd gespreid ben en ook nog dat er veel meer spreiding binnen de tracker zit. Want dan wil ik ook wel graag, want je moet altijd proberen bij dit soort dingen op niet op één paard te wedden, maar proberen wat breder gespreid te zitten. Nou, en dan vond ik dit een mooie ruil voor mijn klanten.
Begrijpelijk. Mary, wat heb jij te zeggen over jullie laatste transactie?
Ja, wij hebben de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille wat teruggeschroefd. Rentes zijn natuurlijk toch weer flink gedaald. Dus we hebben zeg maar obligaties met langdurige looptijden verruild voor wat kortere looptijden. Want ja, hoeveel lager kan het nog gaan? Het kan eerder omhoog gaan, dus ja, dat is dan wel een beetje link.
Maar dit hoor ik natuurlijk ook al langer. Ja. Jij ook, hoeveel lager kan het nog gaan? Het kan eigenlijk alleen maar omhoog gaan.
Ja,
dat is zo.
Ik zet het even op, ja.
Dat is voor jullie natuurlijk ook
voor pensioenfonds, ja.
Maar is dit niet iets wat je dus ook al heel lang kunt zeggen?
Jawel, maar wij spelen dit natuurlijk ook wel een beetje dynamisch, want we zaten vorig jaar overwogen die rentegevoeligheid en we hebben die overweging wat teruggebracht. We hebben dus eigenlijk ook wat winst genomen op die posities.
Thijs, papieren in de aanslag, parkeergarages, tolwegen, treinstations, windmolens.
Wat zal het deze keer zijn? Ik worstel altijd een beetje met de laatste transactie. We zijn een grote belegger voor pensioenfondsen. Elke dag doen we er 1000. Dus het is wel moeilijk om de laatste te vinden. Dus ik denk, ik neem wat anders voor je mee dan een parkeergarage deze keer. Een bijzondere transactie die we gedaan hebben is dat we lid zijn geworden van wat heet het Global Mining and Tailings Safety Initiative. Dat is het volgende. Als je mijnbouw doet ergens in de wereld, dan levert het vaak een heleboel afval op. En dan wordt er vaak een dam opgeworpen waar een heleboel smerig water achter terechtkomt. En dat is een gevaarlijk iets, want zo'n dam kan doorbreken. Een jaar geleden is er in Brazilië heen gegaan. Er is een hoop doden bij gevallen. Maar ook, ja, dat water is heel vies. Dat komt dan ergens terecht. En mijnbouwbedrijven komen daar vaak mee weg. Niemand weet precies van wie die dammen zijn. Dat is diep in de jungle of het op anderszins niet te achterhalen. En wat wij met andere beleggers nu proberen is in kaart te brengen welke dam van wie is en in welke staat die is. En dat is dat Safety Initiative. Ja, dat is niet helemaal technisch een transactie, maar het is wel belangrijk, want als econoom zegt dan de externaliteit van die bedrijven, dus het feit dat ze dat soort schade kunnen aanbrengen en dat dan niemand weet van wie het is, kan je daarmee terugdringen en daarmee kunnen we als belegger beter inspelen op van ja, waar zijn die mijnbouwbedrijven nou eigenlijk mee bezig en willen we deze partij wel helpen, willen we daar wel investeren als het niet zo goed gaat.
En hoeveel krijg je daaraan duidelijkheid boven water?
Dat is best lastig, omdat het natuurlijk om iets gaat wat heel moeilijk te observeren is. En je bent in zekere zin bij je afhankelijk van wat bedrijven daar zelf over kwijt willen. Maar het mooie is juist dat het voor één bedrijf altijd geen goed idee is om daar iets over te zeggen. Maar als we het allemaal tegelijk kunnen doen, dan wordt het speelveld gelijk. En dan komt er redelijk iets boven water. Dus we zijn op weg, het is een initiatief, er moet nog een hoop gebeuren. Maar het is beter dan...
De coalitie is een feit.
Ja, exact.
Dan gaan wij het nu ook in dit panel uiteraard hebben over het coronavirus. Want dat heeft de Chinese beurzen diep in het rood gewerkt. Shanghai, Shenzhen daalde met 8%. Grootste dalingen sinds de zomer van 2015. Er is 420 miljard dollar verdampt, begrijp ik. Heb jij de laatste stand van zaken, Miri? Want de koersval lijkt een beetje gestuit nu, hè?
Ja, eigenlijk veren aandelenbeurzen alweer redelijk terug, hè? Dus die Chinese aandelenbeurs waar jij het over had, stond vlak voordat ik hier kwam alweer 2,7% weer in de plus.
En hij is dicht.
Dus dat blijft
dat blijft zo. Dus ik denk dat aandelenbeurzen dit redelijk kunnen verwerken. Wat je wel ziet is dat sommige grondstoffen het nog wel zwaar hebben. Dus goud stond weer in de min. Bijvoorbeeld
olie. Maar,
ja, olie staat onder druk. Koper en palladium ook. Maar stonden vanochtend alweer licht ook in de plus. En je ziet grote regionale verschillen tussen aandelenbeurzen. Dus Amerikaanse beurzen houden zich beter dan Europa, die het dan weer beter houden dan beurzen in opkomende landen.
Maar het veert nu weer een beetje terug. Maar ja, Er ging ook wel een flinke snok vanaf natuurlijk.
Ja, er ging een flinke slok vanaf. Maar ik denk dat, over de band genomen, als je kijkt de impact van het coronavirus op aandelenkoersen, valt het best wel mee. Vergeleken bij de...
Vergeleken bij
de ophef die het veroorzaakt in de media.
Ja, want er is ook wel structurele schade aan de economie, toch?
Ja, maar je kan er nu nog niet zo heel veel van zeggen, natuurlijk. Je ziet het wel vuist. Ze waren natuurlijk ook een week dicht voor Chinese nieuwjaar. Nou, dat hebben we dan een paar dagen wat langer uitgesteld. Je zag natuurlijk, daarom zie je ook een inhaaleffect op de Chinese beurs. Maar de lokale Chinese beurs, er zitten ook nog eens heel veel Chinese particulieren die dan voor het eerst daar kunnen gaan handelen. En dan zie je ook op de beurzen buiten China dat het daar allemaal veel gematigder is. En ik denk ook altijd, dat is met alles. Dat is een beetje, we zien het altijd. In eerste instantie wordt er dan heel heftig gereageerd. Het maakt eigenlijk niet uit waar het over gaat. En dan gaan we er weer ietsje meer over nadenken. En dan betijdt het allemaal wel weer. En dat is, die bedenktijd hoeft helemaal niet zo lang te zijn.
Het is niet helemaal irrationeel, hè? Want zo'n ziekte kan best heel erg uit de hand lopen. En dan heb je ineens echt een grote ramp en weet van tevoren nooit helemaal hoe.
Nee,
hoe
maar ja, bedoel, dan krijg je ook natuurlijk, je kan het allemaal ook een beetje relativeren, want er komen allemaal getallen voorbij. Dan denk ik, dat vind ik wel tot op de cent nauwkeurig. Vind ik heel knap dat je dat kan.
Ja, Martijn is China-expert.
Aan de andere kant, als je kijkt gewoon naar een gewone griepepidemie, worden veel meer mensen ziek.
En het is niet zo onvoorspelbaar, hè? En dan weten we wat het is.
Maar heb je ook geen vaccin voor de meeste griepvirus? Heb je ook geen vaccin?
Ik zag vanochtend, ik zat te kijken bij het Chinese nieuws en de grote dubbele ramp was eigenlijk dat het tijdens het grote reisseizoen, het Chinees nieuwjaar, plaatsvond. Ja. En dat is ook het seizoen waarin er heel veel omzet gedraaid wordt in restaurants, in hotels, tour operators, dat soort dingen. Dus het getal wat ik voorbij zag komen, het nauwkeurige getal, zeg ik tegen jou, is dat het ongeveer 1000 miljard yuan, dus dat is ongeveer 1% van het Chinese bbp aan omzet scheelt voor die sectoren. Nou ja, dat is 1%, dat gaat meteen van je groei af. Dat is best een groot cijfer, gegeven de 6% groei die ze hebben.
Maar ik denk dat, ik wil ook even aanhaken op de opmerking die jij als allereerste maakte, structurele schade voor de economie. Dat is niet hoe een econoom ernaar kijkt. Een econoom ziet dat er uitstel is van activiteit, omdat activiteit wordt bevroren. Er worden mensen in quarantaine gehouden. Nu zelfs 1 of 2 cruiseschepen waar mensen niet vanaf mogen. En dat betekent dat er dus heel tijdelijk even geen activiteit daaruit vandaan komt. Je hebt structurele impact als er een deel van je productiecapaciteit wordt weggeslagen. Nou, en dat is alleen maar het geval als er heel veel ongevallen zijn, wat we natuurlijk niet hopen. Of als er echt bedrijven omvallen.
Ja, of als het heel langdurig aan.
En als het langdurig is. Maar meeste virussen ga je door een cyclus heen van dat het virus zich eerst verspreidt. Ja. En dan is dus die uitgestelde activiteit. Maar die uitgestelde activiteit wordt later weer ingehaald. En dat is wat ook heel veel rapporten eigenlijk, en ook onze eigen econoom bij ABN AMRO ook zeggen.
Ja, en dan is nu eigenlijk een goed moment om te investeren.
Nou ja, het ligt eraan. Je weet nog niet hoe lang het duurt. Maar
je moet eerst nog door de put.
Ja, op zich, als je wat langer naar de wat langere termijn kijkt, kijk bijvoorbeeld ook een Starbucks of een McDonald's die allemaal vestigingen nu dichtgooien daar in China. Ja, dat zal in ieder geval om het omzet zal dat impact gaan hebben. Dat is niet zo moeilijk. Maar het ligt eraan hoe lang ga je dat allemaal dichtgooien. Dus ja.
Het gaat nu weer over China. We hebben het in eerdere panels ook wel eens gehad over het streven van China, de ambitie om de financiële markten wat meer open te stellen voor buitenlanders, ook voor buitenlandse beleggers. Houden die koudwatervrees, of was dit sowieso een ambitie die ooit is geformuleerd maar nooit echt gestalte heeft gekregen?
Nee, ik denk dat dat gewoon doorgaat. En je ziet ook wel dat de Chinese Nationale Bank al bijvoorbeeld heeft ingegrepen door meer stimuleringsmaatregelen te geven om de boel te kalmeren. Nou, dat is in eerste instantie natuurlijk gericht op de lokale bedrijven. Dat die dus tegen lagere rentetarieven kunnen blijven leven, zodat ze deze periode van inactiviteit kunnen overleven. Maar ik denk dat, weet je, op de achtergrond die lange termijn plannen die China heeft om zijn markt open te stellen hier niet wordt geschaad.
Het interessante verhaal is natuurlijk dat als je buitenlandse beleggers vraagt van willen jullie in China investeren, dat ze dan zeggen ja, nou, we zien de grote markt wel, maar we hebben grote twijfels bij de informatie die we kunnen krijgen over China. De bedrijven die doen maar wat, die vertellen nooit wat ze doen. De overheid is wat onduidelijk over wat ze doen.
En die overheid zit ook in die grote bedrijven.
Dat ook nog een keer. En wat je dus nu ziet is dat China probeert op allerlei manieren te zeggen van nou jongens, kijk, we hebben nieuwe wetten, bedrijven moeten nu rapporteren, wij gaan zelf transparanter zijn. En nu komt dat virus en het eerste wat je hoort is dat de overheid allerlei dingen verzwegen heeft en dat het allemaal in eerste instantie niet goed ging. Dus voor mij is het een heel interessante vraag of wat de Chinezen willen eigenlijk wel kan. Ze willen aan de ene kant open zijn tegen buitenlandse beleggers, maar ze willen ook wel het recht houden om zelf allerlei dingen onder de tafel te schuiven en daar dan niet open te zijn. Dat levert hele ongemakkelijke situaties. En ik ben het wel met je eens, want volgens mij probeerde je dat te vragen. Als het zo blijft als het nu is,
jawel, hoor, Thijs.
Ja, dan zullen de buitenlandse beleggers misschien zeggen van nou, dit is misschien toch niet zo'n hele prettige markt om in te opereren. En ja, dat is dan typisch wat de Chinezen niet willen, want die zitten wel echt te wachten op die expertise en dat kapitaal van buiten.
Maar Miri, denk jij daar toch wat anders over? Hè? Die grote ambities van China, ze hebben ook de tijd, hè? Dat is altijd het grote voordeel van China. Het hoeft niet per se morgen.
Ja. Nee, dat klopt. Dus ze hebben een hele lange adem. Ik denk dat ze eigenlijk grosso modo wel adequaat hebben gereageerd. Want ze hebben veel beter gereageerd dan bijvoorbeeld tijdens het vorige SARS-virus.
Ja. Ja.
Dus ze waren vergeleken met die casus een aantal jaar geleden veel en veel sneller. Wij hebben in Wuhan een ziekenhuis uit de grond getrokken in 10 dagen.
Mm-hmm.
Dat is onvoorspelbaar. Maar goed, ik denk dat, weet je, China aantrekkelijk, ja, maar je moet wel de volatiliteit aankunnen. Want het is een enorme bewegelijke markt.
Maar ja, dat heb je in wel meer opkomende markten, zeg maar. Dus dat scheelt
je moet het
wel
tegen kunnen. Beleggerspanel is hier. Martine Hofkamp, Miri Pietersenbloem, Thijs Knaap en mijn zakenpartner Jacqueline van den Ende. En wij gaan het hebben over het cijferseizoen, want dat verloopt tot nu toe meevallend. Niet mijn woorden, wel het oordeel van de analisten van JP Morgan. In Amerika deed bijna 75% van de bedrijven het beter dan gedacht. In Europa komt dat percentage uit op 60%. Martine, ben jij ook zo positief verrast?
Ik denk dat er heel goed aan verwachtingsmanagement is gedaan van tevoren. En dat Amerikanen daar nog wat beter in zijn geweest dan Europa. En als je ziet, kijk, in Europa heb je natuurlijk nog iets meer overheidsingrijpen. In de zin met allerlei activiteiten, zeg maar, dat wat meer regelgeving en zo. Waardoor hier het dan in verhouding wat minder meevalt. Zeg maar
verwachtingsmanagement, de lat ligt laag.
Ja, die ligt laag, want als je verder kijkt, bedoel, er zijn natuurlijk wel degelijk, als je het op winstdalingen aan de gang. Dus ja, maar economisch gaat het nog best goed.
Dan kun je het ook over Shell hebben. Die grote tegenvaller, dat hebben we nu een paar keer gezegd. Wie zou het toch zijn? Welke sector betreft? Mm. Dat gaat om energie, Mary.
Ja.
Is dat nog een verrassing?
Nou, niet als je kijkt naar hoe de sectoren het hebben gedaan vorig jaar. Toen was de energiesector ook al het ondergeschoven kindje. Dus dit is al iets wat langer gaande is, maar het klopt. Ik bedoel, de grote oliebedrijven zijn recentelijk de afgelopen dagen met hun cijfers naar buiten gekomen. En dan hebben we het over Shell, Chevron, ExxonMobil, et cetera. BP kwam vanochtend met zijn cijfers. En ja, daar zie je dat ze het gewoon heel moeilijk hebben. Heel veel last hebben van dalende olie- en gasprijzen. Ja, en ook van de trend op duurzaam beleggen. Investeerders worden steeds kritischer op dat front.
Ja. We hebben Thijs speciaal uitgenodigd. Want ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, van de wereld geloof ik zelfs.
Dat weet ik niet, maar in ieder geval van Europa. Dat
van Europa, laten we dat dan zeggen. Heeft ook ambities geformuleerd. Maakt deze week bekend dat het in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Wat gaat dat voor jou als belegger van APG betekenen?
Ja, want ABP is onze grootste klant.
Precies.
En zij hebben inderdaad hun doelen bijgesteld voor de komende jaren. En ja, dat betekent dat we weer flink uitgedaagd worden om die doelen te halen de komende, misschien wel 30 jaar, geloof ik, dat ze doorgaan. De afgelopen 5 jaar hebben we de meeste doelen gehaald. En daar gaan we mee door. En daarbij is het niet alleen klimaat. Hè, dus er zijn 3 grote transities. Energie opwekken uit duurzame bronnen, maar ook het behoud van natuurlijke grondstoffen. grondstoffen en het begeleiden van digitalisering van processen. Als je nou vraagt wat betekent het voor mij, ik heb dus ook eens even gekeken wat dat nou, hoe gaat dat nou uiteindelijk in de loopgraven bij APG zijn effect hebben. En dan valt mij op dat heel veel dingen toch draaien om meetbaarheid. Dus we willen graag iets bijdragen aan die transities. Maar hoe weet je nou of dat gelukt is? En dan bijvoorbeeld met klimaat hebben we een grote focus gelegd op hoeveel CO2 stoten de bedrijven in onze portefeuille nou uit. En kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we dat terugbrengen? Nou, dat kan je meten. En dan kan je dat doel kan je zeggen of je het gehaald hebt of niet. En wat het gekost heeft. En een heleboel dingen komen er nu op neer. Dat we andere zaken ook meetbaar moeten maken. Dus
ik vraag het ook eigenlijk trouwens. Ik ben ook wel echt nog benieuwd naar je antwoord. Maar ik las een interview met Corien Wortman, de bestuursvoorzitter van het ABP. Die zegt, we willen onze beleggers ook niet al te veel beperkingen opleggen. Maar die beperkingen die gelden natuurlijk wel degelijk.
Ja. Nee, dat is waar. Het is niet te veel, maar die zijn er wel. Dus je wilt, als je meerdere doelen wil bereiken, dan beperkt dat je.
Dus wat kan er, denk je, de komende jaren dan niet? Omdat ABP, jullie grootste klant, doelstellingen formuleert wat dan nu nog wel kan?
Ja, de doelstellingen die proberen we te kwantificeren. Dus als wij zeggen we willen iets doen aan het klimaatbeleid, we willen de transitie met behoud van natuurlijke grondstoffen faciliteren, dan maken we dat meetbaar. En dan zeggen we oké, dan gaan we meten met CO2-uitstoot of met wat er gebeurd is met de voorraden grondstoffen die de mensheid ter beschikking staan. En dan wordt dat een beperking die bijvoorbeeld voor een portefeuille manager betekent dat hij de CO2-uitstoot in zijn portefeuille niet mag verhogen. Dus dan kan je zeggen, ik wil heel graag een oliebedrijf
verhogen. Dat klinkt wel weinig.
En uiteindelijk gaat het plafond steeds verder naar beneden. Maar je snapt dat je dan, als je zegt van ik wil graag dit bedrijf kopen, want het gaat heel goed doen, maar de CO2-uitstoot is heel hoog, dat soms niet kan. En dat laatste wat ik erbij wil zeggen. Ja. Onze inschatting is dat uiteindelijk kan met behoud van risico- en rendementskenmerken. Dus dat uiteindelijk qua beleggingen ertoe moet leiden.
Unquote Wortman zegt ook dat ze beleggers niet te veel beperkingen wil opleggen. Dat gaat ten koste van het rendement.
Ja, dat vond ik
heel bijzonder.
Vond ik ook heel bijzonder. Ik vind het heel mooi hoe ABP bezig is. Want het is een enorme reus. Dus als die echt wat gaat doen, dan zet hij wel wat in beweging. En het fonds heeft een enorme voorbeeldfunctie, vind ik, voor pensioenfondsen in Nederland. Maar twee dingen moet je hier wel bij bedenken. Het is een gigant. Dus ABP is echt een olietanker. Die kun je maar heel langzaam draaien. Dus we hebben het over een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050. Dat is over 30 jaar. Hè?
Ja.
En we hebben het ook over bijvoorbeeld dat ze zeggen van nu beleggen we voor 30% niet langer in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet uit kolenmijnen halen, 20% uit teerzand. In onze duurzame portefeuilles, bij ABN AMRO, ligt dat plafond al op 5%. Om maar eens even wat te noemen.
Nou, maar weet je wat ik nog meer een beetje afvraag ook? Uiteindelijk gaat het toch ook om het rendement onderaan de streep. En we hebben al een paar keer eerder deze groene golf gezien, zeg maar. Als ik het even heel chargeer, in 2000. Toen ging de beurs naar beneden, toen werd het allemaal iets minder groen. In 2007 hebben we eenzelfde golfbeweging gezien. En nu ook weer. Kijk, het geld klotst tegen de plinten op nu. En er gaat heel veel. Je ziet het ook op alle gebieden. Er gaat heel veel die kant op. En ik vind op zich, duurzaam beleggen, daar heb ik niks. Ik heb er niks tegen. Ik doe er zelf ook aan mee. Want ik neem het altijd mee in de beleggingsbeslissing. Het is nu veel makkelijker. En op het moment dat het rendement onderdrukt staat, dan wil ik wel zien hoe dat dan gaat. Want dat is ook een hele belangrijke kanttekening die er gemaakt wordt.
Want dat is nog een vraag. Want heb je genoeg beleggingsmogelijkheden?
Ja.
Want inderdaad, je ziet massaal fondsen eigenlijk switchen.
Nou, Thijs, jij bent de hoofdgast dan vandaag.
Ja, het is leuk dat ik daar uitgebreide tijd voor krijgen. Ja, dus dat zijn allemaal moeilijke vragen. En een heleboel van dit soort gebieden zijn gewoon ook terra incognita. Dat weten we ook niet. Dus vandaar dat ik de nadruk leg op, we moeten dingen ook meetbaar maken. Dus we willen graag weten, als we het beleid veranderen, wat voor effect heeft dat op de doelen die we proberen te bereiken. En achteraf, wat heeft het wat gekost? Wat heeft het opgeleverd? En dat willen we gewoon meetbaar maken. En daarvan weten we, we denken dat we dat goed kunnen doen zonder dat we daar grote verliezen op leiden. Maar dat moeten we gaan zien en dat gaan we checken. Hè, lopende,
er zijn doelstellingen geformuleerd. Dat klinkt niet als heel vrijblijvend. Ik merk uit jouw woorden, Miri, dat jij zegt 2050, dat is misschien voor een olietanker als ABP En daarmee
het is niet onredelijk. Het is niet onredelijk. Maar ik denk dat je wel heel voorzichtig moet zijn met beleggers, of in dit geval pensioendeelnemers, hogere rendementen te beloven. Daar ben ik wel met Martine eens. Ik denk dat wat uit academische studies vooral blijkt, is dat het heel erg afhangt van de horizon die je kiest, van de asset class die je kiest. De enige algemeenheid die je kunt zeggen is dat je veel meer risico uit de portefeuille haalt. Dus naar risicogebogen rendement kan het gelijk blijven, maar absoluut rendement is nog wel een ander verhaal. Dus wij zijn er heel voorzichtig mee bij ABN AMRO om onze klanten hogere rendementen te beloven. En volgens mij moet je dat met een duurzaam product ook niet doen, want er komt een andere dimensie bij. En dat is duurzaam beleggen. En dat doe je ook om een andere reden.
Ja, maar ik vind dat je überhaupt nooit rendementen moet beleggen, moet beloven.
Nee,
maar
volgens mij.
Dus, ik heb niet gehoord dat er hogere rendementen beloofd zijn. We hebben gezegd, we gaan deze overgang maken. En we denken het te kunnen doen tegen dezelfde condities als die we eerst hadden, met risico en rendement. En daar komt bij dat, omdat we lange termijn belegger zijn, hebben onze deelnemers wel degelijk belang ook bij de wereld zoals die eruit ziet in 2050.
En je moet natuurlijk ook kijken. Maar dat is natuurlijk ook de discussie met impact beleggen. Door juist wel in die bedrijven te blijven beleggen, kan je ook weer dat je die omkrijgt om wat meer die richting op te gaan. Hè? Want daar kan je ook juist weer het verschil maken.
Ja, exact.
Jacqueline?
Ja, moeilijke vraag. Maar we meten altijd beleggen met rendement. Is er misschien noodzaak voor een andere metric om ook die impact een wat holistischer cijfer eigenlijk, om de impact te vangen?
Wat stel je voor?
Ik weet niet, maar ik weet dat bijvoorbeeld Nicola Sturgeon en een aantal premiers bezig zijn met een andere manier van definiëren van economisch succes. Ik denk dat dat een hele interessante discussie is, ook voor
het beleggen. Ik vind het hartstikke mooi, maar ik denk dat je dan op een gebied komt waar mensen zeggen dat ze heel veel dingen wel aan willen bijdragen. Maar op het moment dat het hun pensioen kost, de hoogte van hun pensioen, gaat er een hele andere
meetmethode
aan.
Het politiek gezien heb je in de miljoenennota, maar tegenwoordig wordt daar ook bij vermeld wat de brede welvaart is en of mensen andere vormen van geluk of welvaart ervaren. Dus die trend is er wel degelijk. Om niet alleen maar
geluk is natuurlijk ook een subjectief begrip. Wat voor de een geluk is, voor de ander geen geluk.
Het is welvaart, hè? Dat is weer nog weer breder dan geluk.
Ja, maar jij had het net ook.
Ah, precies. Meri, zie jij het gebeuren dat we op een andere manier misschien kijken naar rendement of dat anders kunnen uitdrukken dan op dit moment gebeurt?
Nou, wat er nu natuurlijk een vooral gaande is, en dat heeft Thijs ook al aangegeven, de meetbaarheid van wat je doet, van je impact, kun je meten in reductie van CO2, uitstoot van je portefeuille, bijdragen aan schoon water in de oceanen. Nou, noem maar op, daar heb je allerlei metrics voor. Er staan ook heel veel bedrijven op die dat allemaal heel keurig kunnen berekenen. Dat is op zich weer afhankelijk van wat bedrijven zelf kunnen rapporteren. Dus daar wordt nu ook aan gewerkt. Maar om dat dan weer onder te brengen in een financiële ratio, dat is best lastig.
Dat gaat ons niet lukken voordat het volgende beleggingspanel.
Ik ben niet.
Dank voor jullie komst. Thijs Knaap van APG. Kom nog een keer terug voordat het 2050 is. Zal wel lukken. Martine Halfkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Meri Pietersen-Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En voor alle moeilijke vragen, Jacqueline van den Ende, partner bij Peak Capital. Fijn dat je er was. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Ad van Gils van PwC te gast. Vragen of hij wat heeft opgestoken van alle rapporten, kritische rapporten over de accountancy sector. Morgen dus meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR met Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee en tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.